Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Uitbuiting, slavernij, dan denk je niet meteen aan Nederland. En bovendien, als er dan misstanden zijn, dan is daar de wet en de arbeidsinspectie om die op te sporen. Nou, dat valt tegen. Daders vrij uit, slachtoffers niet geholpen. Dat is de titel van een rapport van de Rekenkamer over het functioneren van die arbeidsinspectie. Onderzoeksplatform Investigo doet al jarenlang onderzoek naar uitbuiting aan de onderkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. En daarover schrijven ze regelmatig in De Groene en ze schreven het boek Uitgebuit. En deze week schrijven ze over dat vernietigende rapport van de Rekenkamer. En nu zitten ze hier, tenminste twee van hen. Dag Simone, dag Emiel.
Dag Kees.
Twee van jullie, laten we even ook de andere namen gelijk noemen, die aan dat hele project Uitgebuit meegewerkt hebben. Dan hebben we dat, de ere wie ere toekomt.
Sylvana van der Braak is een belangrijke.
Ja, Daphne Duponivet en Marjolein de Boer is ook mede-auteur van Uitgebuit.
Ja, en Jeroen Trommelen, jullie oud-hoofdredacteur. Ik hoorde hem in jullie eigen podcast zeggen dat Uitgebuit een van de projecten is waar hij met name trots op is.
Hartverwarmend was dat, hè?
Ja, en niet ten onrechte, maar daar komen we nu nog over te spreken. Ja, er is heel veel te bespreken. In dat boek staat heel veel. Jullie hebben er heel veel over geschreven. We kunnen daar maar een klein stukje van aan bod laten komen. Maar laten we eens kijken hoe we dat doen. Eerst maar het onderzoek van de Rekenkamer. Daar hebben jullie een primeurtje mee. Of een primeur. Morgen komt het ook in de krant.
Morgen staat het ook in de Trouw, inderdaad. Wij konden iets van tevoren het rapport onder embargo inzien. En hebben daar dus voor De Groene en Trouw over geschreven.
En hoeveel heb je daarvoor moeten betalen? Hoe werkt dat?
Nee, dat kwam door onze expertise vanwege al dat boek wat we hebben geschreven en al die andere verhalen.
Ja, daar vraag ik ernaar. Dat onderzoek van de Rekenkamer is zelfs onder andere gevolg van artikelen van jullie.
Ja, daar lijkt het wel op, want ze noemen ons boek en ze hebben ook geciteerd uit onze artikelen voor De Groene Amsterdammer als voorbeelden voor wat ze gevonden hebben.
Ja, en wat ze gevonden hebben, laten we het maar even meteen samenvatten, dat is niet mis, hè, Emiel?
Nee, dat klopt. De Rekenkamer heeft dus onderzoek gedaan naar de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar laten we die de Arbeidsinspectie noemen voor deze podcast.
Zo heette ze vroeger.
Ja, ja. Die heeft er namelijk extra geld bij gekregen. En het gaat om serieuze bedragen, dat loopt een beetje op, maar ze krijgen op jaarbasis vanaf volgend jaar 50 miljoen extra erbij. Dus dat is serieus veel geld, wat onder andere gebruikt wordt om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.
Dat is een goede zaak dus, zou je denken?
Zeker. Alleen de Rekenkamer concludeert nu eigenlijk dat dat niet heeft gewerkt. Dat er zelfs minder daders zijn gevonden, minder boetes zijn uitgeschreven en minder slachtoffers zijn geholpen.
Ja, ja. En dan moeten we wel zeggen, voor de nuance, ze krijgen nu meer geld. Maar in 2012, kijk naar jou Simone, is dat geld eerst, of niet precies hetzelfde bedrag, maar is er eerst flink geld van ze afgepakt en hebben ze meer taken gekregen?
Precies, in 2012 zijn ze samengegaan met de SIOD, de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
Helemaal goed.
En de Inspectie Werk en Inkomen. Ja. En het werd allemaal op één grote hoop gegooid. Dat was vooral heel praktisch, zeiden ze toen. Maar ze kregen ook 20% minder budget.
Ja.
Sorry, moet ik...
Nee. Okay. Trek je niks van mij aan. Ik zit hier op een computer te duwen. En ze kregen minder budget.
Ja.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn ze een beetje stuk gemaakt als organisatie. Als ik het nu zo lees.
Die indruk hebben we wel gekregen. Ja, ja, het was heel opvallend toen. Ik heb de jaarverslagen erop nageslagen. En daar stond eigenlijk in 2012 van, we gaan vanaf nu uit van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers om niet meer om de regels na te leven.
Ja. Ja, ja. En wat dus blijkt, ze krijgen nu sinds 2015, 2016 meer geld en ze bereiken minder.
Ja, dat is de conclusie van de Rekenkamer inderdaad. Ja.
En dat werd deze maand ook gezegd door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die hebben we dan ook weer wel, Herman Bolhaar. Jullie hadden Corine Detmeyer nog in jullie boek, die was toen nog de Nationaal Rapporteur.
Ja.
In Nieuwsuur zei Bolhaar deze maand, naar aanleiding van een sterke stijging van het aantal aangiftes vorig jaar, namelijk van 260 naar 450, zei Bolhaar dit.
We zien eigenlijk twee tendensen. Er is een toenemend aantal aangiftes die we moeten afzetten tegen het feit dat we met z'n allen weten dat de echte omvang van de problematiek vele malen groter is dan de cijfers die we hier hebben. Dus dat betekent dat er volop urgentie is om met elkaar te kijken wat is hier aan de hand. Van die stijging kun je natuurlijk zeggen dat het zijn ongetwijfeld allemaal mensen die aangeven dat er iets mis is. En dan betekent het eigenlijk dat je dus ook wilt zien dat in het aantal zaken dat opgepakt wordt er een vergelijkbare tendens is, of dat op zijn minst duidelijk is dat de problematiek in bepaalde sectoren minder geworden is. Maar beide kunnen we niet zeggen, omdat ik ook al in mijn monitors verschillende malen heb geconstateerd dat er te weinig inzicht in de problematiek is en ook te weinig output is in termen van opsporing, vervolging, voor de rechter brengen, maar ook toezicht en controle.
Goed, dat zijn de officiële instanties die nu zeggen wat jullie 3 jaar geleden al volgens mij schreven in een van de artikelen. Dus het wordt uit onverdachte hoek bevestigd. Laten we eens kijken waar het over gaat. Want de controle en de opsporing faalt dus, zou je gewoon wel kunnen zeggen. Maar wat is er eigenlijk op te sporen? Daar gaat het om. En dan kom je bij jullie boek uitgebuit. Wat ik tot deze week gewoon op mijn bureau had liggen als een soort huiswerk dat ik het nog moest lezen. Maar nu heb ik het ook gedaan. En ik kan iedereen aanraden om het te lezen. Het is bijzonder prettig geschreven. Het gaat over een heel serieus onderwerp. Maar het is wel heel leuk om, aangenaam om te lezen.
Nog steeds bij de betere boekhandel te verkrijgen.
Ja, en koop het niet bij bol.com, want dan moeten die order pikken. Nou, daar komen we dadelijk op. waar het om gaat, ik probeer het even samen te vatten. En jullie zijn erbij om mij daarbij te helpen. Er is eigenlijk iets dramatisch gebeurd in Nederland de afgelopen 20, 25 jaar. De arbeidsmarkt is totaal veranderd. 40% van de mensen die een baan heeft, die heeft geen baan eigenlijk op dit moment. Die werken wel, maar die hebben een flexibel contract of een tijdelijk contract of zijn ZZP'ers. 40%, bijna de helft. 3 miljoen flexcontracten. Banen zonder de zekerheid van een cao. Nee, laat ik het anders doen. Eerst met die vraag, waarom is dat eigenlijk erg? Je kan ook zeggen, dat is een flexibilisering. Wat is het probleem?
Het probleem is dat de meeste mensen veel meer zekerheid zouden willen hebben. Flexibilisering alleen al. Flexibel is een woord wat we allemaal wel fijn zouden vinden. Wie wil er nou niet flexibel zijn?
Net als nieuw en vernieuwd.
Precies, maar die flexibiliteit die is er eigenlijk vooral voor de werkgever. En de werknemer die verliest niks. Of verliest weinig in het, over het algemeen.
Ja.
Met een flexibel contract. Of nee, sorry, als diegene een vast contract krijgt. En overigens is iedereen het hier ook wel ondertussen over eens. Over het hele, het hele politieke spectrum. Zelfs de VVD spreekt nu van doorgeschoten flexibilisering. Wat eigenlijk een vakbondskreet is. Maar je ziet dat zekerheden waar, denk ik 100 jaar voor gestreden is. Dingen als pensioen, arbeids- en geschiktheidsverzekeringen. Op deze manier worden uitgekleed en worden verpakt eigenlijk in steeds onzekerdere flexconstructies, uitzendconstructies, schijnzelfstandigheid.
Ja.
En eigenlijk is dat is nog de bovenkant van de onderkant van de arbeidsmarkt waar we in uitgebuit over schrijven. Want dit gaat niet over de mensen waar de arbeidsinspectie onderzoek naar heeft gedaan.
Nee.
Over het algemeen.
Nee, oké, maar dit is even om het kader te schetsen. Laten we het meteen ook even over onszelf hebben. Journalisten zijn namelijk ook slachtoffer of geen haar beter, hoe je het ook wil zeggen. Ik zit hier als ZZP'er bijvoorbeeld. Hebben jullie een vaste baan?
Ja.
Jij wel, Emiel.
Simone? Ik niet, nee.
Hoe word jij betaald?
Ik ben ZZP'er, dus ik krijg per uur.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet of ik dit kan factureren. Ik
zou het zeker doen. Nee, maar het is wel iets wat interessant is, waar we in het boek ook over schrijven. Ik heb toen met heel veel mensen van de vakbond gepraat om die flexibilisering te onderzoeken. En het is iets waar zij ook wel aan het eind van het gesprek, als de microfoon uitstaat, dan vragen ze uit interesse van hoe zit het eigenlijk met jouw status? En kijk, er zijn allerlei redenen waarom Investico niet iedereen op een vast contract kan aannemen. Maar ja, tegelijkertijd zijn we natuurlijk, is dat ook een symptoom van diezelfde flexibilisering waar we over schrijven.
Ja.
Al zou ik wel willen zeggen dat wij niet de ergste slachtoffers zijn waar waar we ook in het boek aandacht aan besteden.
Bij het eerste verhaal dat we schreven was dat natuurlijk nog frappanter. Want toen zaten we in de masterclass. En toen waren wij dus slachtoffers van uitbuiting aan het interviewen. Terwijl wij in de opleiding zaten waar we helemaal niets voor betaald kregen. 6 maanden lang.
Ja.
Maar ja, goed, natuurlijk in een hele andere positie. Er was geen enkele sprake van dwang. En we werden begeleid om beter te worden.
Ja. Ja, nee, maar goed, het geeft wel ook wel aan. Het is die flexibilisering gaat over het hele spectrum. Wij zitten waarschijnlijk toch een beetje aan de bovenkant van dat spectrum. Dat wil niet zeggen dat consultants en dergelijke nog veel meer verdienen. Alhoewel in de journalistiek er ook heel veel lullige contracten zijn van mensen. En veel mensen ook wel een beter contract zouden willen. Maar daar is dan simpelweg het geld niet voor om dat te betalen.
We schrijven ook over journalisten van regionale omroepen in het boek. Die onder een rare payrolling-constructie ook zo'n soort halve uitzendconstructie vallen. Ja. En een jonge vrouw die vertelde me dat op een gegeven moment dat ze haar werkbriefjes dan wilde indienen bij het bedrijf dat haar loon uitbetaalde. En dat ging iets mis, want dat was lager dan het minimumloon. Dus het systeem stuurde het terug, want dit klopt niet. En toen kregen ze er 50% per uur bij. Ja. Dus het speelt ook zeker.
Ja, maar goed, nu gaan we echt afdalen naar de diepere ellende. Nog niet het diepste van het diepste, want ik wil als voorbeeld, heb ik gedacht, kiezen we Albert Heijn. Dat is toch een keurig. Oh, Emiel wijst gelijk naar Simone. Dat is jouw werk vooral, Simone?
Ja.
Ah, nou.
Met Sylvana dan.
Ja. Wat is er mis met Albert Heijn?
Wat is er mis met ze? Dat zal je aan hem moeten vragen, denk ik. Maar wat wij gevonden hebben dat ze doen. We hebben eigenlijk vooral gekeken naar de orderpickers en naar hoe het toch kan dat ze altijd zo goed bevoorraad zijn. En welke wereld er schuil gaat achter boodschappen thuis bezorgd krijgen.
Ja, vooral dat laatste, thuis. Daar zijn 4 distributiecentra voor in Nederland. Nou, die thuisbezorgers, dat kennen we, zijn mooie auto's. Daar zitten vrolijke Hollandse jongens en meiden in. En die brengen de boodschappen thuis met veel plezier.
Ja.
Maar daarachter?
Ja, daarachter. We hadden het net al even over eenzijdige flexibiliteit. Die werknemers, heel vaak zijn dat arbeidsmigranten trouwens, die op een uitzendcontractje zitten. Dus het super flexibel. Want ze kunnen van de een op de andere dag naar huis gestuurd worden en is er geen werk meer voor ze. En tegelijkertijd wordt er van hun verwacht dat ze echt elke week, vaak 6 dagen in de week, gewoon uren maken.
Ja.
En dat hele zware orderpickwerk doen, waar ze dus al die bestellingen, ik ben het aantal kwijt, maar soms 300 bestellingen per uur of zo. Of producten per uur moeten inpakken.
500 zelfs ergens, lastig.
Ja, het loopt enorm op. En tijdens corona is het nog veel meer opgelopen, omdat er nog veel meer mensen zijn gaan bestellen.
Ja. Dus. Maar je hebt dus die vrolijke mannen en vrouwen en jongens en meisjes die de boodschappen bezorgen, maar in die distributiecentra, daar werken bijna alleen maar Polen. 80% van de mensen die daar werken zijn uit Polen, las ik.
Van de arbeidsmigranten zijn Polen. Ja. En ik denk dat dat wel een goede afspiegeling is, die daar binnen loopt, maar de rest zijn andere Europese arbeidsmigranten.
En de meeste mensen, hoeveel procent werkt er op een flexibel contract? Hoeveel werkt er op een vast contract? In die distributie?
Volgens mij is het bijna allemaal flexibel. Ja. En bijna allemaal uitzendkracht. Ja. En allemaal met het idee dat het tijdelijk is. Terwijl we schreven hier voor het eerst over in 2018. Het is nog steeds precies dezelfde situatie. Dus ik snap niet zo goed wat er dan tijdelijk aan is. Behalve dat die mensen iedere keer nadat ze na een half jaar keihard beulen, eigenlijk gewoon moe zijn.
Ja.
En het niet meer volhouden. En dan gaat hun productie achteruit en dan zoeken ze iemand anders.
Ja. Hey, en Simone, ik begrijp dus dat jij vooral met Sylvana bij Albert Heijn bent wezen kijken. Een van de, nou ga ik meer naar de onderzoekstechnische kant. Je spreekt dan met mensen die klagen en die heel hard moeten werken. En die manier van oproepen, dat gaat heel erg snel. Bovendien zijn ze ook heel lullig gehuisvest. Hè. Vaak worden ze door Otto Workforce via het uitzendbureau waar ze
werken.
Ja, of
Tempo Team of Adecco.
En krijgen ze ook via hen huisvesting met een paar mensen op een kamer. En dat wordt weer van het loon afgetrokken. Het is allemaal bijzonder onaangenaam om mee te maken.
Ja, ze krijgen minimumloon en 25% daarvan gaat standaard naar de huisvesting. Dat is het maximum hoeveelheid van het minimumloon dat je mag inhouden voor huisvesting.
Ja, maar nou zegt Albert Heijn natuurlijk, jullie hebben een stel klagers aan het woord gelaten.
Ja.
Misschien is dat wel zo. Of tenminste, wat is je reactie op? En B, heb je gewoon klakkeloos opgeschreven wat die mensen je vertelden? Of hoe kun je dat controleren?
Natuurlijk niet.
Nee. Maar hoe kun je het controleren?
Allereerst zijn we heel open te werk gegaan. Dus we hebben gewoon gezegd, hey, we zijn via social media gaan zoeken. We zijn naar die huisvestingslocatie geweest. En we hebben gewoon gezegd, hey, waar werk je? Kun je ons over vertellen? Hoe is het? Hoeveel uren maak je?
Dan vind je ze?
Ja, dan vind je ze. Ja, ik kan het ook niet anders zeggen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk inderdaad, dat is inderdaad het verweer van Albert Heijn. Van, nou, jullie hebben maar 60 mensen gesproken. Wij hebben daar duizenden in dienst. Hoeveel zegt dat nou? Ja, geen idee. Maar iedereen die we spraken, die kwam met hetzelfde verhaal. Het is voor mij lastig te zeggen wat de mensen vinden die daar niet, die we niet gesproken hebben. Maar dat was toch wel heel treffend, ja. Als je gewoon een willekeurige greep doet.
Ja, maar bovendien, je geloofde niet op hun blauwe ogen wat ze
zeker
vertelden.
Zeker niet. Nee.
Maar hoe controleer je dat? Hoe doe je dat?
Nou, sowieso door te dubbelchecken. Dus wat de een vertelt, moet zeker door twee anderen. Dus je maakt een soort Excel-sheet en je vindt een bewering. Bijvoorbeeld van, nou, we werken regelmatig 6 dagen in de week. Ja. Dan ga je er meerdere bronnen bij zoeken. En minstens 3 moet je hebben om dat ook dan op te kunnen schrijven. Ja. Verder vragen we, en dat, nou ja, waren mensen vertrouwden ons daar wel heel erg in. Contracten van je huisvesting, contract met je uitzendbureau, loonstrookjes hebben we gevraagd, hebben we ingezien. We hebben opnames van de werkvloer, wanneer daar een teamleider helemaal uit zijn plaat ging over helemaal niks. Want dat is ook nog een element, dat er gewoon heel veel druk op je staat.
Maar dat vond ik ook wel sterk. Ja. Je hebt ook mensen gevraagd om foto's te maken van dingen die op de muur geschreven stonden.
Ja, ja. Filmpjes, foto's, audio-opname. Ja. En zo hebben we dit beeld kunnen construeren. En we hebben het eigenlijk dit jaar nog een keer herhaald, omdat we dachten, hoe gaat het nu? En eigenlijk kwamen we precies hetzelfde tegen, terwijl we het wel gewoon weer open gevraagd hebben.
Bij de distributiecentra?
Ja, bij de thuisbezorgd van Albert Heijn.
Is het eigenlijk vooral bij de thuisboodschappen dat het zo dat hard gewerkt moet worden in dat distributie? Of is het bij de gewone Albert Heijn, die hebben ook distributiecentra? Is het daar net zo, of vind je dat niet?
Ja, wel, daar is het net zo. Alleen dat is anders opgesteld. Je handelt daar in bulk meer. En dat vereist ook een andere manier van werken. En ik denk, die distributiecentra kan je een beetje zien als een hele grote, hoe noem je dat? Het opslagcentrum van de IKEA. Als je daar komt, dan loop je eerst naar een hele gezellige woonwinkel. En aan het eind kom je in zo'n enorme hal die gewoon heel hoog gaat. En ik ben een keer met Sylvana mogen wezen kijken.
In
bij
die distributiecentrum.
Ja, bij zo'n grote. En dan ben je echt. Ik was een beetje duizelig. Het gaat zo hoog, het gaat zo lang door. Het zijn echt voetbalvelden lang met gewoon van die enorme stellages. Ja. Mensen rijden dan rond met van die trucjes. En dan pikken ze alles op. En dat is net. En die trucjes die zijn bijvoorbeeld heel goed beschermd. Want daar zijn ook ongelukken mee geweest dat die dingen uit die stellages vallen. Dat is levensgevaarlijk. Mm-hmm. Maar die zijn heel goed beschermd. En de thuisbezorgd supermarkten, dat is gewoon eigenlijk een hele nieuwe branche die daardoor ook. Dat is gewoon een hele grote drukke supermarkt.
Ja.
En dat is het verschil ermee. De paden zijn kleiner, je moet losse producten pakken. De karren zijn kleiner waarmee je rondrent. En iedereen loopt gewoon naar elkaar, achter elkaar aan te rennen.
Ja.
En iemand omschreef het als slangen door een gangpad met van die karren. En dat is dezelfde jongen als uiteindelijk zijn hand had gebroken, omdat die karren op een gegeven moment in een kettingbotsing kwamen.
Maar het is wel zo dat we hebben geen reden om te veronderstellen dat deze distributiecentra van Albert Heijn uniek zijn. Dat het daar zeg maar op een unieke manier misgaat. Mm. Jullie hebben naar Albert Heijn gekeken omdat het de grootste en misschien ook wel de meest aansprekende supermarkt is. Maar we maken ons geen illusies over wat er gebeurt bij Jumbo. Over Bob.com is ook al heel veel geschreven. Ja. Wat er daar in die distributiecentra gebeurt. En nou ja, ook als je door het land heen rijdt, en zeker richting Brabant, dan mensen spreken wel over de verdozing van het Nederlandse landschap. Zeg maar, het barst van de distributiecentra. Ja. En het overgrote deel werken voornamelijk arbeidsmigranten onder dit soort omstandigheden.
Nou ja, laten we eens kijken naar wat algemeenheden die ik uit jullie boek opgepikt heb, die je daarover kunt zeggen. Eén zeg je net al, het zijn vaak buitenlandse werknemers. Polen, Roemenen, Bulgaren, noem maar op. Nederlanders zijn er niet voor te vinden, zegt dan de jongen.
Niet voor die prijs, nee.
Dat is het, hè. Het tweede is, dat vond ik ook al heel, heel sterk eigenlijk, het is onzichtbaar.
Ja.
He, die mensen zie je niet, hoor je niet, voel je niet. de mensen die je ziet, dat zijn die Nederlandse jongens en meiden die de boodschappen komen brengen. Dat is ook geen toeval natuurlijk.
Zeker niet. En dat zie je ook in die huisvesting waar je het net over had. Want dat is een heel belangrijk aspect hiervan. Dat mensen komen hierheen op een soort package deal. Zeg maar. Ja. Het uitzendbureau biedt zowel huisvesting als transport als werk aan. En die huisvesting, daar is heel veel over te doen. Hebben we ook afgelopen jaar bijvoorbeeld over geschreven met de Groenen. Dat zit allemaal aan de rand van de stad, op 20 minuten van een supermarkt, op een of ander anoniem industrieterrein of op een verouderd bungalowpark. Hun werk vindt plaats achter de hoge muren van zijn distributiecentrum. Maar ze leven ook eigenlijk bijna letterlijk aan de rand van de samenleving.
En dat is beleid van de gemeente.
Ja.
Die willen ze ook, die denken, 1000 Polen, prima hoor. We hebben nog wel een stukje land in het bos waar nog oude huisjes staan die we eigenlijk verder niet meer kunnen of mogen gebruiken.
Nee. Dus het betekent onzichtbaarheid. Ze worden uit ons leven, in die distributiecentra mag ik niet eens kijken, maar ook ik zie ze ook niet wonen in de plek waar ik woon. Dat is ook, je zou kunnen zeggen, ze worden niet als mensen behandeld, maar gewoon als pure arbeidskracht.
Ja.
Ze leveren hun arbeidskracht en dat is ook het enige wat we van ze willen hebben.
Mensen die bij uitzendbureaus werken, die hebben het nog steeds wel eens ook tegenover ons, dat ze dan 20 mensen bestelden.
Ja.
En dan kwamen er 20 mensen uit Polen. Ja, het zijn mensen die worden ingezet voor een arbeidskracht. Dus ze werken ook over het algemeen heel hard.
Ja. En een derde kenmerk, misschien weet je er nog wel meer te noemen, is dat er vaak ingewikkelde constructies aan de grondslag liggen op basis waarvan ze werken. Want in Nederland is alles op den duur best wel geregeld en je hebt zelfs een cao voor uitzendkrachten. Maar wat doet Albert Heijn dan weer bij die distributiecentra voor de thuisbezorging? Dan zeggen ze, dat is geen distributiecentrum, maar dat is een winkel.
Ja.
Met als gevolg dat...
Dat ze niet onder de cao vallen, die geldt voor supermarkten.
Ja.
En ik denk wel dat... We hadden het net over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En ik denk dat dit zit daar zeg maar nog onder.
Ja.
Op een bepaalde manier. Want dit zijn mensen die niet uit Nederland komen. Veel minder zich moeilijker kunnen beroepen op hun rechten. En wat denk ik uniek is aan Nederland, is de positie die uitzendbureaus spelen. Dat zijn echt de spin in het web van deze flexibilisering. Zeker voor arbeidsmigranten.
Ja.
En die hebben er een sport van gemaakt om aan alle kanten net de maas van de wet te vinden.
Ja.
Dus dit is geen arbeidsuitbuiting over het algemeen. In ieder geval niet volgens de wettelijke definitie.
Als de arbeidsinspectie hier naar komt kijken... Dan
die komen regelmatig kijken.
Ja.
Ja, en dan vinden ze niks. Nee, dit is gewoon, dit mag precies. Ja. Het mag
of ze
net.
Vinden, zeg maar, dat de vakbond, die voert dan rechtszaken over dat iemand moet dan bijvoorbeeld 12 vierkante meter aan eigen ruimte hebben in die huisvesting.
Ja.
Ja, en als het dan 11,5 is, dan kan je daar een rechtszaak over gaan voeren. Maar het zijn dus die dingen, terwijl ondertussen het heel moeilijk wordt om dat grotere systeem zeg maar te bevragen.
Ja.
Ook omdat je als vakbond verdwaald raakt in hogere cao-wetenschap,
ja.
Zeg maar.
Ja. Ja, wat ik ook wel een frappant voorbeeld vond, ik noem het maar even de Niemeyer-constructie.
Ja.
Dat is, nou, in je leg uit, wat is
ja,
dat?
Ja, dat was een dat mag overigens niet meer.
Oh.
Dus dat is goed nieuws.
Ja.
Dat was een Niemeyer is een tabaksfabrikant. Die volgens mij is die fabriek ook recentelijk gesloten in Groningen.
Okay.
En daar werkten mensen van bij Tempo Team, dus ook weer een uitzendbureau. Maar die mensen waren geen uitzendkracht. Ze waren hun constructie waar ze onder werkten, die heette contracting.
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk dat Tempo Team, het uitzendbureau, een andere branche van Tempo Team inhuurde.
Tempo Team Outsourcing.
Tempo Team Outsourcing, TTO. Die hadden dus ook andere shirtjes aan met andere kleuren. Want het moest vooral niet erop lijken dat zij bij Tempo Team werkten.
Nee, ben niet mee werkte.
Ja, nee, dat sowieso. Oh. Maar ze werkten dus ook niet voor Tempo Team.
Oh,
want Tempo Team had hun als onderaannemer in dienst.
Okay.
Dat is helemaal niet hiervoor bedoeld. En dat zie je met heel veel van die constructies. Dit is bedoeld om, als jouw aannemer een badkamer aanlegt, dat hij iemand anders kan onderaannemen om de wc aan te sluiten, zeg maar.
Ja.
Maar Tempo Team had dus een andere branche van Tempo Team ingehuurd, zodat zelfs de toch al heel karige uitzend-cao niet van toepassing was op deze mensen. En ze gewoon minimumloon betaald konden krijgen. En dat was het. En dat is precies wat ik net bedoelde met de maat van de wet opzoeken. En dit maakt het ook heel lastig om dit ook als arbeidsinspectie of als wetgever in het algemeen te bestrijden. Want er is altijd wel ergens een slimme arbeidsjurist die dit gewoon als baan heeft.
Ja.
En
die uitzendbureaus, dat vond ik ook wel mooi in jullie boek wat je geschreven hebt. Die zijn ergens vroeger, tot 1996, had je een vergunning nodig. Of wilde je een uitzendbureau beginnen. Ja. Maar er komt op een gegeven moment een Hollands polderoverleg tussen werknemers, werkgevers en wie zat er nou meer bij?
Uitzendbranche.
De uitzendbranche zelf, ja, dat hoort natuurlijk ook bij polderoverleg. En die komen tot de conclusie, we moeten eigenlijk iets gaan doen aan die rechten van die werknemers. En dan verzinnen ze iets wat eigenlijk de ramp alleen maar groter heeft gemaakt.
Ja, dat was in 1996. Ik ben samen met onze collega Daphne hebben we dat pad van dat akkoord eigenlijk opnieuw uitgelopen.
Ze zaten in de keuken weer van,
ja, hoe heet van Lodewijk de Waal, oud-PvdA'er en vakbondsleider. Ja. Dat akkoord is bekend gestaan als het keukentafelakkoord, want het werd aan die keuken. Het werd niet aan die keukentafel, want hij. We zaten.
Wel die keuken,
maar. Wel die keuken, maar niet die tafel of zo. Er was iets grappigs. Maar we zaten met dezelfde mensen inderdaad aan tafel. En het was wel leuk om met hun terug te kijken. En eigenlijk was iedereen aan tafel er wel over eens dat het complete spuigaten uitgelopen is. Ja. Ook de oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Maar een van de dramatische beslissingen die ze daar genomen hebben, of tenminste, ze stellen het voor aan de politiek, maar dat is dan is het een op een wordt zo'n beslissing ook genomen, is dat ze dat vergunningssysteem afgeschaft hebben, waardoor de uitzendbureaus ontploft zijn, zou je kunnen zeggen.
Ja, er zijn nu 14.000 uitzendbureaus in Nederland.
Kijk.
En dat is nog steeds ook. Ik bedoel, we schrijven nu al een paar jaar over die uitzendbranche en ik kan er nog steeds niet bij.
Nee.
Het is echt heel erg veel.
Ja.
En er zijn ook allerlei uitzendbureaus die zich op hele specifieke branches richten. Maar die sector is eigenlijk volstrekt ongereguleerd. Heeft er dus wel een keurmerk door de sector zelf opgezet, maar daar is niks verplicht aan.
Nee.
En Emiel Roemer heeft afgelopen jaar een groot advies geschreven aan het kabinet over de omgang met arbeidsmigranten. En hij raadt ook aan om dat vergunningsstelsel weer 25 jaar na dato weer in te voeren.
Ja.
Dus ook hier is iedereen het wel over eens dat dit een fout is geweest.
Ja. Maar een van de dingen die je ook ziet is, kijk, mensen, iedereen ziet wel dat het niet moet. En dan hebben we het nog niet over de veel diepere vormen van uitbuiting van Filipijnse au pairs die hier blijven hangen en die in de illegaliteit zitten en daardoor. En over Noerol.
Chinese koks.
Die in de keuken staan te buffelen en daar soms ook slapen. Dat zijn overigens wel dingen waar de arbeidsinspectie iets aan zou kunnen doen.
Zou moeten doen. En dat gebeurt dus niet. Dat is wat er in het rekenkamerrapport staat, inderdaad.
Ja. Maar nu ben ik kwijt waar ik eigenlijk naartoe wilde. Wat je daaraan ook kunt zien is, jullie hebben ook als voorbeeld de paprikaplukkers in het Westland, of de mensen in de kassen werken, die busjes die daar 's morgens door Den Haag rijden. Dat is al tientallen jaren zo. Iedereen weet het. Het wordt zo af en toe door de journalistiek weer eens opgelepeld, nu door jullie. Maar als mensen er echt iets aan zouden willen doen, was het natuurlijk al lang gebeurd.
Ja,
denk ik dan.
Misschien.
Ja. Kijk,
durf ik niet.
Nou ja, arbeidsuitbuiting is natuurlijk is iets dat al bestaat sinds arbeid, denk ik. Ik bedoel, je zal altijd een groep mensen hebben die onzichtbaar blijft, die waarschijnlijk ongedocumenteerd is, die moeilijk zijn of haar rechten kan opeisen en die uitgebuit wordt. Je moet dat zien te minimaliseren, denk ik. En dat is het ontluisterende van dit rapport, is dat dus gewoon ook zelfs met meer geld echt niet lukt.
Mm-hmm.
Maar waar uitgebuit ook over gaat, is denk ik dat de bodem eruit is gevallen. Je hebt aan de onderkant inderdaad die mensen, bijvoorbeeld de Chinese koks, die in de keuken moeten slapen.
Yeah.
Daarboven zitten al deze mensen die in deze distributiecentra werken. En daardoor is het zo normaal geworden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Om inderdaad mensen op flexcontracten, op rare ZZP-contracten. Echt overal, van de wetenschap tot de journalistiek, werken mensen op eigenlijk de facto onwettige contracten.
Ja.
Maar ja, draai dat maar eens terug.
Ja, nou sterker nog, de overheid bevordert het eigenlijk. Want je hebt dan het beroemde WOC-akkoord. dan mogen mogen koks uit China gehaald worden. Dat gebeurt ook met duizenden per jaar. Om hier in de keuken, omdat er geen Nederlands voor te vinden zijn voor dat werk.
Nou nee, omdat hun specialisme daarvoor zo belangrijk is.
Oh ja.
Dat is de gedachte daarachter.
Ja.
Ja, ik wil nog toevoegen over wat je net zei. Ik heb een keer met de inspectie gesproken en ook met de teamleider arbeidsuitbuiting, geloof ik. En die zei, ja, je moet het ook zien als criminaliteit. Je gaat nooit alle criminaliteit oplossen.
Nee.
Maar wat Emiel terecht zegt, je kan het wel iets harder proberen.
Ja, nee, en wat ik bedoelde te zeggen net met bijvoorbeeld die kassenvoorbeeld. Daar is het al tientallen jaren aan de gang. Het wordt af en toe weer naar boven gehaald en toch blijft het bestaan. Als je dat echt aanzou, dat is geen verborgen criminaliteit. Dat weten we gewoon allemaal al tientallen jaren dat dat gebeurt.
Ja, mijn gevoel zegt ook dat het ook iets te maken heeft met dat wij gewoon heel erg gewend zijn aan goedkope producten in onze supermarkt. Dus dat die marges, vooral in die kassen, zijn volgens mij best wel laag. Dus ze blijven daar proberen zo min mogelijk uit te geven aan arbeid.
Ja, ik denk dat ook aan het eind van het boek hebben we het daar ook over. Van wat moet je er nou zelf mee?
Ja.
En het is iets lastigs, want als ik via bol.com iets zou willen bestellen, dan maakt het over het algemeen mij niet zoveel uit. Of dat er nou morgen is, of over 2 dagen, of over 3 dagen. Als ik een boek bestel, dan kan ik het ook wel wat later hebben. Mm-hmm. Alleen als ik weet dat als ik het vandaag... vandaag is het dinsdag, als ik zeg dat ik het vrijdag wil hebben, dan wordt het donderdagnacht ingepakt.
Ja.
Het maakt niet uit, ja. Want dat is nou eenmaal hoe zij zich hebben ingericht. Dus het is ook... Er zit datzelfde geldt voor goedkope boodschappen in de supermarkt. Kijk, een deel van mij is natuurlijk blij met goedkope boodschappen, en een deel van mij is geconditioneerd dat dat nou eenmaal is hoe het werkt.
Ja.
En dat blijft een soort moeilijke discussie over waar je eigen verantwoordelijkheid ophoudt en waar een soort systemische verantwoordelijkheid begint, denk ik.
Ik vind dat bij Bol wel echt heel lastig. Dat je dan inderdaad wel kan zien dat je het binnen een paar uur in huis hebt, maar dat je niet kan kiezen van doe mij maar volgende week, doe het rustig.
Doe mij maar humaan.
Ja, doe mij maar zonder uitbuiting, zonder nachtwerken, zonder slavernij. Ja.
Maar het is bij heel veel webwinkels toch, voor 10 uur besteld.
Ja, maar iedereen moet ook mee in die rat race.
Ja.
En dat is het lastige, denk ik hiervan.
Ja, nou ja, tot slot. De arbeidsinspectie hebben we daar dus voor. Nou, die hebben we daar dus niet voor, blijkt. Die functioneert niet. Maar jullie schrijven in je artikel ook dat eigenlijk model staat voor veel meer diensten die niet meer functioneren.
Wat heel treffend was aan is dat je ziet gewoon in 2010 voor het eerst begint de arbeidsinspectie ook zichzelf te bevragen. En dat is heel erg in de tijdsgeest van het eerste kabinet van Rutte. Van overgeven eigenlijk veel te veel geld uit aan de overheid. Kan dit allemaal niet wat goedkoper en wat makkelijker? En dan kunnen mensen niet zelf meer verantwoordelijk worden.
Mm-hmm.
En zo zie je dus dat er in 2012 gewoon 20% minder budget naar de arbeidsinspectie toe gaat. En dat herkenden we van heel veel andere onderzoeken die we hebben gedaan.
Ja. En het frappante daaraan vind ik nu dat je ziet, je zei het in het begin ook al een beetje, ze zijn eigenlijk kapot bezuinigd. En dan helpt extra geld nu dus ook niet meer.
Nee.
En dat zien we denk ik op heel veel plekken in onze samenleving op dit moment. Ik heb eerder geschreven over het onderwijs dat nu opeens 8 miljard krijgt. Maar niemand, ze weten vergekkigheid niet waar ze het aan uit moeten geven. Dus het gaat naar bijlesbedrijven.
Ja. Nee. We hadden het over de Belastingdienst, de IND.
Precies, de IND maken we ook een vergelijking mee. Die mensen, ze weten ook niet meer. De structuren zeg maar om dat geld aan uit te geven zijn een beetje weg. En een stuk noemen we het op een gegeven moment, als je maar lang genoeg bezuinigt, dan weet zo'n organisatie ook niet meer waartoe ze op aarde is.
Ja.
En dat zie je denk ik heel erg in de jaarverslagen ook terug. Dat ze de arbeidsinspectie die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en daarvoor zelfinspectietools online zet.
Ja.
Nog een keer, zelfinspectietools.
Ja. En
zodat de werkgever zelf kan kijken of die zich wel aan de wet houdt.
Ja. Ja.
En anders kan melden.
En het wrange vind ik eraan, en ook daar hebben we het over in het stuk over, dat er tegelijkertijd, zeg maar, de rekenkamer zegt ook, jullie houden het gewoon niet bij. Er wordt niet goed genoeg bijgehouden wat jullie nou doen aan arbeidsuitbuiting. En tegelijkertijd worden er allemaal dingen wel bijgehouden in het jaarverslag waarvan je denkt, wat zijn jullie nou aan het doen? Het is echt, goed, daar kunnen we misschien nog een half uur over praten. Lees het stuk.
Ja, lees het stuk, lees het boek. Nou, even, het is natuurlijk even proberen samen te vatten. Wel een heel triest beeld wat we hier krijgen. Je hebt dus overheidsinstanties die door hun hoeven zijn gezakt, waar zelfs meer geld bij niet meer helpt. Op een arbeidsmarkt die ook dramatisch aan het verslechteren is. Van flexibilisering tot uitbuiting in Chinese restaurants. Het is knap dat het boek toch nog leuk was om te lezen.
Ja, dat is goed om te horen. Daar hebben we ook wel veel moeite in gestoken om het inderdaad een beetje, nou, in ieder geval makkelijk leesbaar te maken. Ja, het is geen opbeurend thema. En ook dit rapport weer was echt wel ontluisterend.
Ja. Goed, een nieuwe arbeidersrevolutie zou er moeten komen. Ja, die zie ik ook nog niet echt. 1, 2, 3.
Nee, die tekent zich nog niet heel erg af.
De FNV heeft een paar maanden geleden in Groene gezegd, nog een jaar en dan breekt de pleuris uit.
Ja.
Laten we ze daaraan houden.
Tijd loopt.
Dat geeft, tijd loopt. Dankjewel, Simone Peek, Emiel Woutersen, voor dit gesprek.
Dankjewel.
En laten we even nog wat reclame maken. Het boek Uitgebuit, uitgegeven bij Atlas Contact, is dus niet via bol.com, maar via de reguliere boekhandel te koop. Daar kunt u het bestellen. En Simone, je maakt ook nog een podcast.
Ja, Investico heeft ook een podcast, die heet Speurwerk.
Ja. Dus, de laatste aflevering heb ik geluisterd. Dat was een interview met Jeroen Trommelen, jullie scheidend hoofdredacteur.
Ja.
Weggaand hoofdredacteur, hoe zeg je dat? En het was een heel leuk gesprek over journalistiek.
Ja.
Vond ik.
Luister het.
En komende maandag, abonneer je in je podcast-app, want komende maandag komt er een verhaal in Speurwerk over nieuw Investico-onderzoek, waar we nog niks over mogen zeggen.
Okay. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Dat kunt u allemaal lezen in De Groene deze week. Eventueel met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl en daar staat uitgelegd hoe dat werkt. Dat van die sterretjes, dat zeg ik niet meer, dat weet u inmiddels wel. Volgende week ben ik er weer. Oh nee, wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een artikel over de internationale arbitrage-industrie. Een achtergrondstuk over die industrie waarbij multinationals via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's honderden miljoenen schadevergoeding eisen van andere landen. En nu is de nieuwe ontwikkeling dat Nederland ook prooi aan het worden is, dus dat er ook van Nederland geld geëist wordt. Dat in De Groene van deze week. En een profiel van de Russische Klavdia Shulchenko, de Russische Vera Lynn. Shulchenko was in de Tweede Wereldoorlog de stem van het strijdende Rode Leger. Dat allemaal in De Groene van deze week. En volgende week zijn wij er weer in de podcast met andere auteurs van een nieuw artikel in De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Zet Fazel en mijzelf, Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for M van Paul van Kinderen.